Zo, ja, we zijn er weer. De avondklok is er nog. Wel een uur opgeschoven, maar toch. Dus we zitten nu weer een keer in de avond in plaats van de ontbijtsessie. Maar nu hebben we nog maar een dik uur te gaan.
Ja.
Onze ervaring leert, we proberen een half uur podcast te maken, maar uiteindelijk zitten we meestal toch weer op een uur gezelligheid.
En de fles wijn moet ook
en
nog
de fles,
op.
Oh ja, dat is ook wel lekker. Ja, en kortom, we moeten even door. Ja, wat vind jij nou beter om een ochtend of een avond podcast te maken?
Ik heb niet echt duidelijke voorkeur. Ik geloof dat dit beter is, toch wel. Maar het kan ook zijn dat we een beetje inkakmomentje hebben zo aan het eind van een lange werkdag.
Ja, dat we weer eventjes opgepoetst moeten.
Maar we gaan het natuurlijk wel hebben over de mens achter de dokter. Dus.
Ja, dat klinkt heel goed. Laten we maar beginnen, want anders word je straks aangehouden en dan heb je toch weer... is het 99 euro boete aan je broek? 95 euro?
Ja, nou, ik deed laatst mee aan een webcast. Toen kreeg ik een soort aflaat mee, zodat ik...
Een aflaat?
Ja, vanuit een studio.
Dat is katholiek. Wat interessant. Misschien moeten we daar eens over hebben. Over katholicisme en de paus. Welkom bij aflevering 7 van Is er een dokter in de podcast? En we beginnen altijd met het nieuws.
Ja.
Even kijken of het was er bij al mijn nieuws. Oh ja, er was heel veel discussie over het AstraZeneca-vaccin en het Janssen-vaccin. Dat gaf kans op lagere bloedplaatjes en daarbij trombose.
En we hadden de oplossing als eerste in de Nederlandse media.
Ja, en de scoop. Dus we waren inderdaad we waren daar als eerste mee. We noemden het toen nog HIT. Hè, met Saskia Middeldorp in de vorige uitzending. Maar nu is er inmiddels een internationale leidraad en een Nederlandse leidraad. Ook geschreven door de Nederlandse Internistenvereniging. En het heeft een naam gekregen. Het heet VIPIT of FIT. En dan VIPIT staat voor... Vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia. En de VIT staat voor vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia.
Dat klinkt een beetje voor de rechtsdraaiende melkzure yoghurt, maar toch iets is het iets anders.
Het is toch iets anders, ja. VIPIT of VIT. Onthoud die termen.
Hey, maar het heeft toch alles te maken met de vervuiling door zowel het Janssen-vaccin als wat er nu ook in AstraZeneca is gezien. Dat eigenlijk helemaal niks met de... actieve bestanddelen te maken heeft?
Nou, dat is een goede vraag. We weten het niet precies waardoor het komt. Het komt heel weinig voor, dat weten we wel. Bij Janssen is het 1 op de miljoen bijna. En bij AstraZeneca mogelijk 1 op de 100.000. Maar er is nu inderdaad vandaag een nieuwe studie uitgekomen. Of Duitse onderzoekers hebben aangegeven dat ze denken dat het weten waardoor het komt. En dat is inderdaad dat er sprake is dat er niet geheel zuiver AstraZeneca-vaccin is, waarin resten zitten van meerdere menselijke eiwitten. En die menselijke eiwitten die zullen waarschijnlijk toch een afweer respons opleveren die dan weer de trombocyten wegvangt en daardoor trombose kan geven.
Dus die fabrikant moet gewoon een beetje hun handen wassen. Dat is eigenlijk
precies, ja. Een beetje hygiëne, een beetje handen wassen. Precies.
Handen wassen tegen corona, maar ook goed voor je vaccin.
Ja, en een beetje schoonmaken. Ja, die fabriek van Janssen was ook niet helemaal schoon in Amerika. Dus dat is toch wel aanwijzingen dat het inderdaad...
Dat is een vaccins gemengd, toch? Of zo?
Ja, ook hadden ze ook gedaan. Ja, per ongeluk. Even twee vaccins. Dat is een beetje zoals vrij koken. Nou, ik gooi er een beetje dit door. Ik gooi een beetje dat door. Nou, ik geloof niet of dat helemaal, dat helemaal de bedoeling is. Even kijken, wat viel ons nog meer op in het nieuws? Ik zat hier nog even in het medisch contact die vandaag op de mat viel. Hadden we natuurlijk hele discussies over al die tromboses door de door AstraZeneca-vaccin, Janssen-vaccin, of het nou erg is of niet. De neuroloog zei sinustrombose heel vervelend. Marcel Leven komt er nu overheen. Sinustrombose is goed te behandelen. Daar staat het verhaal in waarin hij vertelt over hoe zij op de diagnose van de lage bloedplaatjes door het vaccin zijn gekomen. Dat noemden ze eerst HIT en nu dus FIT. Het leest als een soort spannend verhaal. Misschien moet ik daar nog eens een keertje op terugkomen om na te gaan hoe de ontdekking is gegaan van dit nieuwe ziektebeeld.
Ja, en een ander leuk stuk was natuurlijk dat de geneeskundeopleiding weer populairder wordt.
Ach, wat leuk.
Ja,
vertel.
Ik denk gewoon 1000 meer aanmeldingen. Niet dat ze allemaal geplaatst kunnen worden. Maar ik denk dat het toch met de crisis te maken heeft.
Oh, waarom?
Nou ja, weet je, het is allemaal economisch wat instabiel. En dan gaan we weer naar sociaal zekere beroepen, zoals dokter worden.
Ja, dat is waar. Of dat mensen gewoon mensen willen helpen. Dat ze nu de noodzaak daarvan inzien. Of ja, is dat voorbeeld.
Ja, en je zou dan denken dat ze dan allemaal de stad uit willen. Hè? Dus dat ze allemaal naar Maastricht en Nijmegen willen. Maar die hebben dus juist net minder aanmeldingen.
Oh, ach, het arme Groningen van jou, dat... Ja, dat gaat niets boven Groningen. Daar
ben ik niet bij. Of tenminste heb ik niet zo... Oh, nee. Groningen was de grootste stijger.
Oh, je bent ook een randstedelijke grootheidswaanzin heb jij gekregen in al die jaren dat je hier woont.
Er gaat niets boven Groningen.
Er gaat niets boven Groningen. Hey, trouwens, daarnaast, naast dat artikel van over Marcel Levy over de puzzel voor dat HIT-syndroom, of FIT-syndroom, staat ook het roze urine-syndroom. Ja, daar was van gehoord?
Internisten houden van puzzelen.
Ja, precies. En sommigen houden van urine.
Zeker. Ik bedoel, van die trombocyten begrijp ik natuurlijk helemaal niets. Maar ik dacht eigenlijk dat je het New England wilde bespreken met glomerulaire filtratie en albuminurieontwikkeling. Heel mooi plaatjesrijke artikel in de New England. Op de mat. Met prachtige polycyten, roze, paars, rood gekleurd. Oh. Zeer lezenswaardig. Maar nu heb je het over roze champagne, toch?
Nee, urine.
Oh, urine.
Ja. Nee, dit is geen. Ja, dat had ook nog gekund. Een mooie rosé champagne. Nee, dit is roze urinesyndroom. Jij weet vast waardoor dat komt, maar weet je
wel? Nou ja, je kunt verschillende kleuren urine krijgen. Hè? Sommige mensen passen blauwe, groene urine.
En leuk.
Het is kennelijk ook roze.
Ja,
het heeft vaak te maken met de bestanddelen in het plasma. Dus dat kan met medicijn te maken hebben.
En waar komt dan roze urine door? Ik heb het artikel niet helemaal gelezen. Maar volgens mij was nou propofol. Dat is een middel om te verdoven. Of om bekende muzikanten te helpen, zoals Michael Jackson. Maar dit was voor mij de propofol. Dat geeft blijkbaar roze kristallen, als ik het goed begrepen heb. Wat me wel het leukste was, dat je kan er dus dit soort mooie foto's van ziektebeelden opsturen. En dan staat er ook boven, als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u bij ons het boek Besturen in een doktersjas van Marcel Levy.
Ja.
Misschien kunnen wij niet iets opsturen. Hebben we nog iets liggen? Binnen een leuke foto van.
Die heb ik. Ja, maar die is al gepubliceerd in de Netherlands Journal of Medicine. Dus dat.
We kunnen het nog een keer proberen.
Daar was hij trouwens hoofdredacteur van, toch?
Of misschien hebben luisteraars nog leuke foto's. Dan kunnen we het boekje krijgen. Kunt u ook gewoon kijken of we het kunnen. Zou het kunnen kopen? Vast wel niet.
Ik denk het ook wel.
Ja. Even kijken. En heb je nog wat met tv-ervaring? Want je had een aflaat gekregen.
Ja, dat is grappig. Hè? Dus als je in een tv-studio bent, dan krijg je dus. Dan mag je dus gewoon weer de straat op na 10, hè? Omdat je hebt meegewerkt aan een tv-uitzending. En het was in dit geval een webcast. Dus het was eigenlijk wel een hele besloten tv-uitzending. Ja, en dan mag je dus na 10 de straat op. Dus nu begrijp je ook beter waarom al die mensen in die praatprogramma's zitten na 10 live.
Dat ze lekker de straat op kunnen.
Ja.
Nou, ik heb zelf ook in een webinar gezeten.
Oh ja?
Het eigenlijk? Webinar noemen
we
dat
dan. Webinar. Ja, het hangt een beetje vanaf
dan is het eigenlijk een talkshow. En nu ik dit zeg, bedenk ik opeens, dan hebben wij ook geen eindtijd. Want dit is ook een talkshow.
Ja, precies. We kunnen gewoon rustig ontspannen.
Nou, weet je, ik schenk nog even een glaasje.
We kunnen gewoon 3 uur lang een podcast opnemen.
Ja, dat is precies. Ja, ja. Zouden luisteraars het leuk vinden als we enorm veel extra tijd opnemen en een enorme lange uitzending maken.
Ik zou een poll uit.
We zouden een poll. Misschien kunnen luisteraars dat zeggen. Lieve luisteraars, wat is de ideale lengte van een podcast? Is het ongeveer zo?
Of anderhalve zo? Meter? Of een duim
of
breed.
Zo, ja. Nou, laat het weten. En met wie zat jij?
Nou, Inge Diepman.
Inge Diepman. Oh, Inge Diepman, de bekende.
Ja, en Annelies Verbon heb ik erin gezeten. De hoofd van de interne geneeskunde in Utrecht tegenwoordig.
Ja.
En Ferdinand de Wit, infectioloog en epidemioloog.
Oké. En? Dat was het?
Oh ja, en Joris Roelofs natuurlijk.
Nee! Wat leuk. Vriend van de show, Joris Roelofs. Ja. Had hij nog wat over kunstgebitten of over dode componisten?
Nee, het ging vooral over nieren.
Oh, beetje saai. Beetje net als dat New England artikel met het allemaal mooie plaatjes, maar ja.
Die pathologen zijn echt kleurenkunstenaars. Ja. Die dat allemaal mooie koepers maken.
Oh.
Die podocyten, dat is al.
Geef mij maar lekker aan elkaar geplakte trombocyten. Met een wit. Of een vivit.
Nee, oh, dat mag je niet zeggen. Reclame.
Sorry. Maar ik heb ook een webinar gezeten. Dat ging over COVID. COVID-19 en de zorg rondom COVID-19. Maar ik zat met Diederik Gommers.
Nee.
Ja. Ik heb hem gevraagd of hij van wijn hield. En toen daarna meteen, toen hij ja zei, zei ik, nou, dan kan ik wel wat regelen. Want dan
dus wij kunnen de podcast.
Ja, dus hij wilde wel de gebeld worden. Dus ik denk dat we binnenkort eens een keer gaan bellen. Om zo'n terugblik misschien te doen. Hopende als dat er een terugblik is. Het kan natuurlijk ook zijn dat we in deze golf van corona door blijven rollen. Maar de gedachte is toch een beetje dat we aan het einde van de golf zitten. Als we maar door blijven vaccineren.
Ja, van dit al zei het op 8 uur journaal dat het volgende week alweer rap achteruit gaat. Dat
ja, na 1 mei begreep ik, hè? Ja, dus
dat is
maar door
week.
Moeten vaccineren. The way out, zoals we altijd zeggen. Hashtag the way out. Ja. Dan zou het moeten lukken. Maar ja, ik zit wel een beetje te denken. Ja. Het is nog wel een gok. Hè. We zitten nog een beetje op een piek. Het kan alle kanten uitgaan. Ja. Maar weet het niet.
Heb jij nog gevoelens over al dat testen in die field labs?
In het begin dacht ik, dat heeft natuurlijk wel wat. Op het moment dat je het virus niet onder controle krijgt. Dan moet je toch misschien een alternatieve manier hebben. Om evenementen en andere dingen in de samenleving te organiseren. Maar op dit moment denk ik. Zeker toen we wisten dat het vaccin aansloeg. Denk ik, dan moet je daar alles op alles zetten. En desnoods de 1 miljard die we aan dit soort field lab evenementen uitgeven, dan toch op een andere manier inzetten.
Ja, en, want onder de mom van we stimuleren de cultuur, geven we wel weer een miljard inderdaad aan toch weer andere zaken uit.
Ja, precies. En wat ik ook denk is, op dit moment moeten we gewoon doorvaccineren. En heeft het niet zo heel veel zin meer om dit soort evenementen te organiseren. En het is ook zo, wat mij betreft, dat je op dit moment, ja, moet er nog heel even geduld hebben. En ik weet het altijd, hè, de laatste loodjes wegen het zwaarst. En dat is nu ook zo, maar we moeten nog heel even volhouden totdat je gewoon alle kwetsbaren hebt gevaccineerd. En dan kan je losgaan. Omdat nu midden in een hoogtepunt van een derde of een vierde golf een enorm evenement te doen, dat lijkt me nou niet heel verstandig. Of je dat nou met Fieldlab doet of niet. En je weet dat je heel veel mensen mist. Dat komen mensen uit heel Nederland, gaat heel Nederland terug. Het recept om nog eens even een extra golf te creëren met een spin-off, dat lijkt me niet heel verstandig. Maar dit is wel heel serieus nu.
Ja, het is heel serieus zo. Ja, ja, dat je nog zo.
De enorme overwegingen. Maar goed.
Ja, verder viel mijn ogen op de Groene Amsterdam.
De Groene Amsterdam.
Ja, moeten we ook altijd even noemen. 1 april, dus geen grap. Ja, dan ging het even over de ADHD-maffia. Dus allerlei zorgondernemers die in de psychiatrie een weg hebben gevonden. Ja, die hebben puur eigenlijk om geld te kunnen halen en niet te veel tijd kwijt te zijn. Heel kosteffectief iedereen de diagnose ADHD gegeven.
Ja.
Zodat ze en veel geld vangen, toch? Veel medicatie, weinig praten en korte consulten.
Snel halen, wat is het dan? Groot halen, snel thuis. Nee, snel thuis, klein halen.
Ja, zoiets, ja.
Oh ja, nou ja, nee.
Nou ja, schande. Nee, maar het is wel echt een mooi verslag van de marktwerking in de zorg allemaal niet teweeg brengt.
Nou, daar wil ik ook nog wel een serieuze opmerking over maken. Dat je natuurlijk heel veel bedrijven hebt die natuurlijk winst of geld uit de zorg halen. En dat verdwijnt ook echt uit de zorg. Waarvan ik me afvraag of dat nou de manier is om de zorg te organiseren. Omdat je bent dat geld toch kwijt. Dat gaat niet naar doelen in de zorg. Dat gaat naar privéondernemingen of personen. En dat lijkt me nou niet, daar ben ik ook geen voorstander van. Ik denk dat we toch het geld in de zorg moeten houden. Dus als je daar iets van winst maakt, dat je dat ook weer op de een of andere manier terugbrengt naar de zorg. Maar goed, daar kunnen we ook nog een hele discussie over.
Dat zijn we toch weer serieus.
Ja, precies. Laten we eens eventjes gaan kijken wat...
Ik zie hier Jingle Vrolijk. Zullen we dat even doen?
Oh, zullen we een Jingle Vrolijk? Moesten we nu een Jingle Vrolijk doen?
Nou, laten we het gewoon doen.
Is wel vrolijk, toch?
Die is heel vrolijk, ja. Maar misschien wel een mooi moment om even te schakelen naar de mens achter de dokter.
Wat zeg je?
De mens achter de dokter.
Oeh, een mooi moment om te schakelen naar een mens achter de dokter. Het is een beetje meer van, is er een dokter in de podcast?
Juist.
Nou, er zijn er vandaag 2, maar we gaan nu weer bellen met een derde, met de vraag, dokter, wat doet u nu? En wie gaan we bellen, Lieverd?
Ja, ik dacht Joost Zwart, huisarts hier ter stede, dus in de hoofdstad. Maar ook begaafd muzikus. Maakt normaal ook de helft van zijn tijd grote tournees over de wereld en speelt heel veel piano. Dus als we het hebben over de mens achter de dokter, is dit misschien wel de geknipte persoon om eens even te vragen hoe hij nou eigenlijk die coronatijd doorgekomen is of komt. Dat kunnen we beter zeggen.
Ja, nou, hartstikke interessant. Ik ben heel erg benieuwd. In het kader van het onderwerp dokter, wat doet u nu? Vragen we dokters, wat doet u naast het werk? Ik ben wel benieuwd. Een muzikant.
Zullen we hem even bellen?
Ja. We gaan bellen. Ik ben de beljingle vergeten.
Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht.
Dag Lieverd.
Hey.
Kijk eens aan.
Joost, wat een verrassing.
Hey.
Ja, dag. Je zit live in de uitzending.
Ja, Sanne hier. Ja, potdoc Lieverd en potdoc Sanne hier. Hallo Joost.
Ja, geweldig.
Welkom in Is er een dokter in de podcast?
Dankjewel.
En we zijn op zoek naar dokters met de vraag, dokter, wat doet u nu? Ja, dokter, wat doet u naast het dokteren?
Dat is een leuke vraag.
Dankjewel.
Misschien nog wel leuker dan het dokteren.
Wat is het leuker? Nou, vertel het. Misschien kunnen wij nog mee.
Nou ja, het heet muziek. En muziek, dat is natuurlijk... Ik weet jullie voorliefde voor wijn, maar muziek is natuurlijk ook fantastisch.
Ja, wij komen dus de coronatijd door heel veel wijn te drinken, maar jij dus door muziek te maken.
Nou ja, dat is ook weer niet, want door corona is muziek niet meer mogelijk. Hè? Live muziek, ik heb denk ik, mijn laatste concertje is al meer dan een jaar geleden. Allemaal verboden en dat is gedecimeerd. Of eigenlijk alleen maar thuis spelen. Een beetje kinderliedjes spelen voor de kinderen. En echt heel jammer. Ik denk dat de laatste keer, we zouden in maart 2020 met ons trio naar Japan. Want dat doen we ieder jaar. Mm-hmm. En dat ging echt 3 dagen van tevoren hebben we dat moeten cancelen. Omdat de grenzen gingen dicht.
Ja, want jij speelt in een trio, hè? En leg eens uit, wat is dat voor groep?
Dat is een trio met, dat heet Amsterdam Jazz Connection. En dat is met een drummer en een bassist en ik dus op piano. Ja, dat doen we af en toe een leuke tournee. En we hebben een aantal cd's gemaakt. Ik denk nu alweer 3, 4. En de vierde, waar zouden dus ze uitkomen? Die zouden we presenteren in Japan vorig jaar. Maar dat is dus niet doorgegaan.
Waarom Japan?
De drummer, die woont daar.
Oh.
Die heeft ooit met Toet Tielemans getoerd. En die is daar toen in Japan... Ja, heeft een hele mooie, leuke, lieve dame is tegengekomen. Sindsdien woont hij daar. En hij is een van de drummers van Zuidoost-Azië. En hij heeft goede connecties en altijd hele mooie concerten. Dus we gaan er altijd met veel genoegen naartoe. En op festivals spelen we dan van Okinawa tot... hij woont zelf op Okinawa trouwens.
Oké. Okay.
En dan in het vasteland, Kyushu, dat schier je dan heel Japan door.
Hé, maar je zegt een tournee, maar eigenlijk ga je dus daar naartoe om te repeteren met het trio.
kijk, voor jazzmuzikanten, ik ben jazzmuzikant, is eigenlijk repeteren en live spelen is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik bedoel,
we repeteren.
Het is een beetje oefenen met publiek.
We repeteren nooit. Ja, nee, maar het is gewoon apenkooien met publiek erbij.
Oh. Dus ik dacht altijd dat je dan het heel moeilijk en stil moest zitten in een café, een rokercafé, maar dat mag natuurlijk niet meer. En dan vooral hele moeilijke muziek hoort en heel veel nootjes. En,
ja, nee, jullie moeten stil zitten, maar wij mogen
wel apenkooien. Oké. Ja. En waarom jazz en geen klassiek? De dokter, dat Volvo en klassieke muziek. Maar dat is natuurlijk ook een soort vooringenomenheid.
Je ziet heel veel dokters met klassieke muziek, affiniteit met klassieke muziek. Ja. Maar je ziet toch ook wel heel veel met jazzmuziek. Een van de grootste in Nederland ooit was Boy Edgar, dus als een prijs naar vernoemd.
Ja.
Hij was neuroloog en huisarts. Oh, en hij,
ja. Je bent echt gewoon de tweede Boy Edgar.
Dank je. Dank je. Door jou omgedoopt de tweede Boy Edgar.
Nee, ja, maar nou, dat is toch mooiste, mooie ambitie?
Nee, maar het is wel en hij woonde ook vlak bij waar ik nu woon in Zuidoost. Tenminste, hij heeft zijn praktijk daar vlakbij. Ik heb veel in Zuidoost gewerkt als huisarts. En daar vaak verhalen gehoord over Boy Edgar. Hoe die was en dat hij dan weer naar Amerika ging. En vanuit New York een ambulance bestelde voor een patiënt. En hij was wel een beetje chaotisch, maar dat is een fantastische huisarts en een waanzinnige muzikant die ook heel goed arrangeerde, componeerde. En het is wel een inspirator voor mij, dat klopt, zeker.
Muziek is onderdeel van heel veel dokters, maar jazz hoort daar ook een onderdeel van te zijn naast de klassieke muziek.
Hey, en Joost, word je gewoon zomaar een goede jazzpianist of hoe gaat dat?
Nou, misschien nog even inhaken op wat Sanne net zegt, want ik denk dat een dokter die te veel aan protocollen hangt en te veel volgens richtlijnen en daar niet van af durft te wijken, dus niet kan improviseren, dat wordt een lastige zaak, denk ik. Tenminste, zeker voor een huisarts. Daarom vind ik jazzmuziek en dokter zijn best wel vergelijkbaar eigenlijk.
Ja, ja.
Beide gebieden. Bij je veel aan het improviseren. Tenminste, ik weet niet wat jullie ervaring is.
Nou, we werken enorm met protocollen.
We
denken niet meer na. Nee, je moet gewoon alles in het EPD invullen en dan rolt er een advies uit. Mij wordt niks meer gevraagd.
Nee, voor je het weet niet ontslagen.
Nee, maar je hebt denk ik wel gelijk, want het is vaak juist patiënten houden zich helemaal niet aan de boekjes en je moet ook juist samen met patiënten vaak het juist beleid en behandeling uitkiezen. En dan moet je ook de nuances in vinden. Ik vind juist als je het volgens het boekje doet en de nuances niet ziet, dat levert toch heel veel problemen op. Dat patiënten niet begrijpen, niet willen volgen.
Dus je vindt eigenlijk de jazzy manier van geneeskunde bedrijven echt beter dan de klassieke manier?
Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk wel dat ik meer een improvisator ben dan protocolair. Hoewel ik ken die NHG-standaard, die ken ik allemaal hoor. Alleen ik denk dat de patiënt vaak niet te vangen is in een NHG-standaard. Nee. Dat is toch, als je die ambitie echt nastreeft, dan wordt het zwaar. Maar je moet het echt gebruiken als naslagwerker. En juist echt op het moment dat je er niet uitkomt, natuurlijk heb je gewoon een hele fijne richtlijn. Dus hou me te goede. Ik ben blij dat we zijn hoor. Maar ik denk wel dat je er niet op moet varen. Dus improvisatie blijft toch belangrijk.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat je inderdaad, het is een mooie richtlijn, een goede basis, maar heel vaak moet je daar wel van kunnen afwijken. En als je daar goed over nadenkt, dat goed bespreekt. En nogmaals, de patiënt houdt zich niet altijd aan de richtlijn en het boekje. Dus je moet wel.
En goed documenteert vooral.
Ja, dat wel. Ja. Ja. Wel eens documenteren. En DBC scoren.
Dat doen we zeker.
En factureren.
Hey, maar ik had nog een vraag aan jou, Joost. Hoe ben je hier zo in verzeld geraakt? Wat maakt jou nou, hoe ben jij zo'n goede jazzpianist geworden?
Nou ja, ik denk echt enorme voorliefde voor die jazzmuziek. Toen ik dat voor het eerst hoorde, toen ik jong was, hoorde ik een Bluestone ladder toen ik een jaar of 11 was of zo, denk ik, voor de middelbare school. En toen dacht ik van, ja, dat wil ik leren. En blues is, dat is eigenlijk de Bluestone ladder, de pentatonische toonladder. Daar begint het allemaal mee. En daarna ga je dan verder in de jazz. De klank was zo inspirerend voor mij. En ik hoorde van, ik begrijp niet precies wat ze doen, maar ik weet wel, dit wil ik ooit. Hè. Ik hoorde dat ze zich niet aan de regeltjes hielden, maar gewoon echt deden wat ze op dat moment voelden en waar ze op dat moment zin in hadden. Ja, daar ben ik gewoon echt voor gegaan. Nachten niet geslapen. In Groningen toen, Livert en ik hebben samen gestudeerd in Groningen.
Aha, daar is de connectie. Er gaat niets boven Groningen.
Zeker niets boven Groningen.
En dan, ik deed dat conservatorium. En dan s'avonds ging ik in de kroeg spelen. En 's ochtends dan zat ik weer in college om 9 ochtends. Meestal wel een beetje achterin, omdat het...
Joost deed er wat langer over studie, hoor.
Openhouden.
Nou ja, maar je hebt dus twee studies gedaan. Dus je bent begonnen aan het conservatorium en toen geneeskunde gaan studeren. Of de studie geneeskunde en daarnaast het conservatorium?
Nee, ik begon met geneeskunde. En toen na 2 maanden dacht ik van, ik wil altijd wel conservatorium doen. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan. En toen mocht ik meteen beginnen. Daarna ben ik een jaar gestopt met geneeskunde. Heb ik alleen muziek gemaakt. Daarna dacht ik van laten we maar gewoon ook weer even geestelijke gymnastiek bedrijven. En toen ben ik allemaal weer gestart met geneeskunde. En afgemaakt.
Nou, gefeliciteerd.
Ja.
Ja. Dankjewel. Nee, maar dan vind ik dat je er ook wel langer over mag doen. Als je en conservatorium doet en geneeskunde. Dat zijn toch twee allebei pittige studies waar ook heel veel praktijk in zit. Dat chapeau hoor.
Ja, het was voor mij heel makkelijk. Ochtends was het geneeskunde. Middags en 's avonds was het muziek.
Okay.
En dan juist echt wat vrij laat. Ik denk dat ik 2 keer per week in de Spiegel speelde. Livert is daar ook wel eens geweest.
Beroemd jazzcafé in Groningen.
Café.
Ik dacht dat je, net als je je opmaakt of zo, dat je dan voor de Spiegel gaat spelen. Want zie je eruit schieten. Nou, dat ziet er wel heel professioneel uit, zoals je nu staat te spelen. Oh, de Spiegel. Ik ken Groningen niet zo heel goed. Ik weet dat er niks boven Groningen gaat, maar ik ben er niet zo heel vaak geweest. Oké, okay, nou dan gaan we daar de volgende keer naartoe.
Ja,
ik wil eigenlijk...
Iedere keer als ik weer terugkom, net de Efteling.
Okay.
Dus geen sluitingstijden, allemaal kroegen.
Oké, maar ik wil eigenlijk ook nog een keer naar Japan.
Bij Zwolle.
Ja, neem ik wel ook wel een keer naar Japan. Dat lijkt me ook wel leuk om daar een keer een jazzoptreden te zien dan.
Dus Japan is waanzinnig. Het is echt een aanrader. Het is een andere planeet.
Ja, ik ben er 2 keer geweest.
Maar hoe is het? Hoe is het publiek eigenlijk?
Ja, dat is ook wel heel bijzonder, denk ik.
Als je het nou vergelijkt bijvoorbeeld met de Spiegel, of je speelt ook wel in de Kluis hier in Amsterdam, en je vergelijkt dat dan met het Japans publiek.
Met Okinawa?
In Okinawa.
Nou ja, in Japan, of bijvoorbeeld in Nederland, dan als je speelt, dan wordt er vaak natuurlijk wel wat gebabbeld. Hè? Maar niet als je in een club als een Dimai speelt of zo, dan is het natuurlijk maar stil. Maar gewoon jazzclubs, daar wordt veel gebabbeld. Zoals de Café Alto, waar ik echt heel veel gespeeld heb. En dat zit in de Korte Lijst, Dwarsstraat, misschien kennen jullie het wel. Maar dat vind ik wel wat hebben. Iedereen is lekker aan het babbelen, maar als er echt iets gebeurt op het podium, dan is er echt aandacht. En je merkt aan het publiek of het nou leek is of niet. Als wij denken van als we lekker bezig zijn, dan voelt het publiek dat. Dan is het, krijg je echt respons en gejoel en applaus. En in Japan evenzeer, daar zijn ze wel heel respectvol naar de muziek. Ze zijn muisstil. Ja, als je lekker op dreef komt tijdens een solo of zo, dan hoor je opeens woe!
Bedankt!
Woe! Ik ken het niet meer.
Oh, ja.
En zijn ingetogen, maar zeer enthousiast.
En als je nou naar je werkzaamheden kijkt, hoeveel patiëntenzorg doe je versus het spelen? Is dat 50-50?
Het was 50-50, maar nu is het denk ik, sinds die muziek dus eigenlijk er weinig muziek meer is, ben ik vooral richting de geneeskunde gekropen en ook onderzoek gaan doen. Dus sinds een jaar ben ik onderzoek aan het doen.
Oh, onderzoek. Wat voor onderzoek?
Naar de corona.
Maak van een noot een deugd.
Ja, maak van een muzieknoot een deugd.
Coronatesting. In het centrum ben ik haaropcoördinator samen met de andere huisarts. En dat betekent ramp- en opvangplan coördinator. En zo in het begin, al in maart, waren we op zoek naar testen. Vorig jaar maart dus. En toen ben ik via een huisarts bij ons uit de groep, Fransje van der Waals, haar man Jaap Goudsmit, ben ik toen tegengekomen. Oh, toen wist ik nog helemaal niet dat hij zo groot uit was. Maar dus ik kwam bij hem thuis en we hadden het over de testen. En we gingen eigenlijk die testjes een beetje uittesten. En daarna de antigeentest. We hebben zo ook een artikel geschreven. Vooral Jaap heeft dat geschreven. In het NTVG en nog een aantal andere dingen hebben we onderzocht. Zelftestonderzoek, waarbij we inderdaad de antigeensneltest testen op vijf verschillende manieren. Van de afname, namelijk in de neus, ondiep of diep. En van speeksel of de keel. En het blijkt dat gewoon ondiep uit de neus bijna net zo goed is als gewoon diep uit de neus.
Ah ja.
Oh
ja,
dat is mooi.
Ja, ja, ja. Hey, maar en toen bleek je dus gewoon in zomergasten te zitten en bleek het een beroemdheid te zijn. En bleek je ook al naam gemaakt te hebben eerder?
Ja, dat wist ik dus niet.
Ja, komt uit Groningen.
In Groningen weten we niks van HIV. En, nou, laat staan. Nee, we zitten een beetje te pesten, Joost.
Nee, maar het was Herbie Hancock was altijd een beetje mijn mentor. En sinds een jaar is Jaap Goudsmit
mijn mentor. Herbie Hancock, Joost Goudsmit. Nou, volgens mij is Jaap Goudsmit meer van de klassieke muziek. En wie zou nou de klassieke versie van Herbie Hancock zijn eigenlijk? Wie zou je
dat is lastig. Dat is lastig om dat te vergelijken, denk ik. Maar ja, ik denk wel iets impressionistisch. Een beetje dromerig.
Dromerig.
Maar ook wel weer heel pittig. Ja, jij zit in de klassieke muziek. Ja, dus jij.
Nou, wie zou ik dat moeten noemen?
Ja. Nou, ik geloof dat we nu... het is te veel zelfvervlekking.
We
moeten nu verder.
Ja, zeg maar de Horowitz van de jazzpianisten.
Ik denk het wel, ja. Zo'n persoonlijkheid inderdaad. Dat is Herbie Hancock voor mij.
Dankjewel, Joost, voor een fantastisch verhaal. Van jazzmuziek naar de geneeskunde. Terug naar de jazzmuziek en nu naar de COVID. Wat een mooie combinatie.
Als we weer volop kunnen reizen, dan laat je dat promotie... onderzoek weer varen.
Maak je het af.
Ja, het doel is inderdaad promotie. Maar ja, het is natuurlijk zoveel werk. En daar moet ik natuurlijk inderdaad wel behoorlijk aan trekken. Ik hoop dat ik het zo ver ga schoppen. Maar dat is wel een beetje de inzet. Maar als de grenzen weer open zijn, ja, dan ga ik zeker weer reizen en die concertjes doen. Zeker.
Nou, we kijken naar uit en we kijken uit naar een optreden in Japan. Dus dat is mooi. Of anders in de Spiegel. Of
leuk,
de, wat zijn we, Liffert, de, in
ja,
Amsterdam.
Ik zou wel weer eens naar de Kluis willen, maar
de
misschien
Kluis.
Is dat alweer een beetje onder jouw stand.
Die is al lang dicht.
Maar ik woon ook al zo lang in Amsterdam. Dat is al je story.
Die hebben we echt, sinds wij daar gespeeld hebben, bestaat het niet meer.
Maar goed,
nee, speelde ik met John Engels speelden we daar iedere week een jaar lang of anderhalf jaar lang.
Ja, ook zo'n legende, hè?
Fantastische plek.
Ja. Ik hoop dat je binnenkort weer kan optreden en kan spelen. Als we van Jaap van Dissel mochten geloven, is dat vanaf 1 mei. Dus dat is nog maar 1 of 2 weken. Dus we zullen het zien. Wens je veel succes.
Afgelopen.
Het is al afgelopen, ja. Dit was het.
We moeten door. We hebben maar een half uur, Joost. Ja,
er zit een avondklok. Er zit een avondklok.
Had ik net allemaal weetjes over wijn bedacht.
Nou, weet je, dat is misschien... Blijf even hangen. We zijn zo bij je terug. Het was een hartstikke leuk interview met Joost Zwart, de jazzmuzikus en huisarts en promovendus. En hij heeft dus heel veel wijnweetjes. En hij is er nog. Dat is leuk.
Jazeker.
Nou, wij zitten namelijk, het is nu onderwerp, het volgende onderwerp gaat over wijn. Dus ik dacht, nou dan kan je wel even blijven hangen en dan kan je gewoon meepraten. Ik had op internet, op Twitter, had ik een poll gepost over wat we vanavond moesten drinken. Ik dacht, laten we het eens eventjes aan de luisteraars vragen. Het is altijd leuk om onze lieve luisteraars ook te vragen wat we moeten doen. En ik had daarvoor de poll gedaan en ik had gevraagd, moet ik een Pinot Noir uit de Alto Adige doen? Dat is Frans Haas, die heeft hele mooie etiketten. Of een Adenauer. Dat komt uit het Aargebied.
Niet verwarren met Adenauer.
Adenauer, nee, dat was een Duitse politicus. Daar kunnen we het ook nog wel een keer over hebben. Over de Duitse politiek. Maar ik weet niet of dat een onderwerp voor onze podcast is trouwens. 60% van de mensen, het waren 5 stemmers, dus wat ongelofelijke respons was het. Die kozen voor de Duitse Pinot Noir. Dus die drinken wij nu. En ik moet zeggen, dat is. Wat vind je ervan, Liffert, deze wijn?
Ik vind hem lekker. Ja, het is een, heeft een bepaalde gelaagdheid. Aardse tonen, maar toch een zomerse frisheid. Dus het is alsof het wat mooie weer er echt aan zit te komen. komen.
Ja, ze drinken hem wat gekoeld. Het is een Spätburgunder, oftewel een Pinot Noir. Nog even over die Frans Haas. Ik zal ook op de website de etiketten zetten. Het zijn hele mooie etiketten. Het is vormgegeven door een kunstenaar, Ricardo Schweitzer. Het is een vriend van Picasso en ontwerper van het filmhuis in Cannes. En dus de grote vraag aan jullie beiden. Voor hoeveel geld heeft hij die etiketten ontworpen?
Geen idee. Jij, Joost?
Geen idee. Oh. Nee.
Het was voor een paar dozen wijn.
Oh ja, natuurlijk.
Het is net als wat met onze gasten doen. Geef een paar flessen wijn.
En dan
halen
ze binnen. Zijn ze weer tevreden.
Precies. Dus Joost, je krijgt ook een fles wijn.
Zeker die artistieke figuren, die drinken natuurlijk als een dolle.
Precies, ja. Je krijgt ook een wijn voor een paar wijnweetjes. Wat ik nog even wilde zeggen is dat we drinken nu de Pinot Noir. Maar ik had een proefpakket van Frans Haas, mede mogelijk gemaakt door Savi Consulting. Dus daar gaan we nog wat meer uit drinken. Er zit een gewürztraminer erin. Dat is overigens meer dan 5% dan in de uitzending van vorige keer. Daar zat er 5% in die
a priori.
Ja. Het is gewoon 100% gewürztraminer. Hij heeft ook een Pinot Blanc, heb ik geproefd. Een beetje vlak, maar het drinkt wel lekker weg. Pinot Grigio en een Lagrein.
Lagrein,
dat is een vergeten druif. En Lagrein is bezig aan een comeback. En dan hoe ze dat dan beschrijven? Deze wijn van Frans Haas wordt omschreven als een neus van violen en vers gras met rijp rood fruit. De smaak is verleidelijk en voorzien van persoonlijkheid, vol fruit en krachtig in de afdruk, licht peperige tonen.
Ja, maar
krijg er toch zin in?
Ja, ik weet niet hoor. Je hebt ook van die vergeten groentes. Ja, ik denk geen wonder dat die vergeten groentes heten.
Precies, nee, daar heb je wel gelijk in. Maar misschien is het wel leuk om voor de volgende podcast eens een keer met onze wijnexpert, die we al een tijdje niet gesproken hebben, nog eens wat over vergeten druiven te hebben. Zoals de Lagrein. Frans Haas maakt ook een andere wijn. Dat noemt hij de Manna. En die wordt gemaakt van Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer en de lokale Kerner. En daar is de omschrijving van gelaagd, elegant, vol fruit, zuiver. Nou, jij weer. Maar goed, tot zover mijn wijnfeitjes. Dus misschien de volgende keer de vergeten druiven en dan de Lagrein en de Kerner. Maar Joost, weet jij nog wat van wijn?
Nou, ik heb juist even wat research gedaan. Ah. Ik heb een vriend, Kees van Boven, die kent hem ook. Die komt af en toe als ik een feestje heb of jarig ben, dan komt hij met de meest heerlijke wijn en komt hij langs. En ik zei dat ik dit vanavond zou gaan doen, jullie in de podcast. En ik zei, heb je nog een leuk weetje? Hij vertelde mij het volgende. Weten jullie wat de groene oogst betekent?
De groene oogst?
De groene oogst.
Oh, de groene oogst. Ik dacht de groene oogst. Ik dacht het is iets grunnings. Maar
dat zijn de lege groene flessen die je bij de glasbak aflevert?
Ja, bijna. Nee, de groene oogst is juni. Hè. In juni is de groene oogst. En dan wordt het precies, in mei gaat het alles bloeien. En wat er gaat bloeien, die bloemetjes, dat worden dan de druiventrossen. En in juni gaan ze dus heel veel eruit knippen. En hoe meer ze eruit knippen, hoe geconcentreerder de wijn wordt. Want die wortelen nemen soms wel 12 meter diep heel veel voedingsstoffen en tannines en dergelijke op. En dus dan wordt de wijn wat geconcentreerder. Dus als je denkt van ik wil niet te veel drinken, hè, neem dan een wijn die iets geconcentreerder is. Zodat je met een glas mineraalwater ernaast bijvoorbeeld gewoon wat minder drinkt. Dus dat is ook een goed gezondheidstipje, denk ik.
Kijk eens aan. Ja, ik doe het met mijn eigen fruit. Boom ook met, ik was er een vijg, staat een vijgenboom hier voor de deur, maar dan haal ik er ook de oude uit en dan worden degenen die achterblijven, die volgroeien mooier.
Die worden beter, precies. Je hebt bomen in de tuin.
Ja, nou voor de deur staat er eentje.
Achter ook wel hoor. Maar geen fruitbomen.
Appel en een peer, maar daar doe ik het weer niet. Passie van de fruitboom in Noordje hoor. Landelijk.
Het is heel landelijk. Het is bijna Groningen.
We hebben al een naam voor de aflevering, Groningen.
Als je zo'n sterke wijn neemt en je denkt, dat is een beetje wrang, dat is dan tannine, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, dan vraagt dat om begeleid te worden door een maaltijd, want met een maaltijd krijg je een soort vet laagje over je smaakpapillen heen, waardoor die tannines niet zo wrang binnenkomen en toch de zuren van de wijn, want die is een geconcentreerde wijn op het zuren, die komen toch, dus de balans wordt wat beter.
Ja.
Dus als je zo'n zware wijn drinkt, dan moet er gewoon wel een maaltijd bij. Of een stukje kaas natuurlijk.
Nou, wij drinken nu de Spätburgunder, oftewel de Pinot Noir. En die is heeft veel minder tannines, dus die is wat lichter. Drinken wat gekoeld, 14, 16 graden. Die is prima zonder eten zo weg te klokken.
Lekker. Ja, lekker. Wat ik erbij was.
Ja. We hebben nog een flesje liggen.
Zeker.
Dat kunnen we zeker een keer doen. Ja. Maar het is heel veel leuk dat je dan de volgende keer komt en dan op piano begeleidt zo op de achtergrond. Tijdens de
podcast. Dat is een deal.
Ja.
vind ik leuk.
Zo, nou. Ja, want het zijn eigenlijk, kunnen we wat van jouw muziek rechteloos uitzenden eigenlijk? Weet je dat?
Ja hoor, want het is voor mij. Dus ik heb geen publisher.
Oké.
Oh, dan gaan we eens eventjes kijken of we dat in ieder geval even kunnen linken. Misschien,
linken. Misschien even een fragmentje ook even in de uitzending kunnen laten horen. Dat is wel aardig.
Nou, dat is, we gaan het opzoeken. Dat wordt in de post-processing dan.
Ja, het wordt erin geplakt, niet uitgeknipt.
Nee, er wordt niet uitgeknipt en er wordt iets ingeplakt. Ik zit steeds te denken, die bomen van mij, het is geen vijg. Je hebt een vijg en je hebt een... Dat vijgen zijn die hele ingedroogde dingen.
Krenten.
Rozijnen. Nee, je hebt een vijg. En wat is het andere nou? Een
dadel.
Dat is een dadel. Nee, dat is het wel een vijg.
Nee, okay. Het is een vijg. Een dadel is een palmboom.
Ja, dankjewel. Ja. Ik ben altijd...
Met dadels groeien niet echt.
Nee, groeien niet. Dus het is een vijgboom. En daar haal ik dus de oude vijgen uit en de kleine vijgen die druiven. En dan krijg je inderdaad een soort groene oogst die ik dan doe. En daarna loop ik naar de glasbak met de flessen wijn en dan daar weer een groene oogst.
Stephen Fry die heeft wel een hele mooie analyse gedaan. Of een mooie anekdote verteld. Dat als je een buurt wil herkennen of het nou een goede buurt of een slechte buurt is, moet je kijken of er meer glasbakken voor groen glas zijn dan voor bruin. En als dat omgekeerd is, dan weet je dat het met name bierdrinkers zijn. Dus lagere klassen. En als het heel veel groen glas is, dan is het een hele goede buurt.
Tegenwoordig
handig voor de huizenkeus.
Ja, dat is heel mooi. Maar het is tegenwoordig wordt glas in één glasbak gegooid. Dan wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen
maar
de verschillende kleuren glas.
Niet.
Oh, blijkbaar. Hey Joost, heb je nog een wijnfeitje? Of heb je ze? Nou, het hoeft niet.
Nou,
maar
ja, maar doe je repertoire in. Doe eens een beetje jazzy. Doe eens gewoon improvisies.
Ja, even improviseren.
Ik heb hier piano staan, maar dat klinkt zo raar door de telefoon.
Nee, we gaan een keer live doen. Nee.
Komt goed.
Misschien een leuke uitzending met een soort jubileumuitzending nummer 10 met muziek. En dan mag we vast weer wat gasten uitnodigen.
En Yvette van Boven
gaat
koken.
Precies, dat we een feestelijke uitzending doen. En dan mogen een aantal luisteraars kunnen langskomen. Die kunnen dat... Kunnen dat winnen?
Leuk.
Of zo? Ja, dat we zoiets doen. Nou, we kijken
wel.
We moeten gewoon dagdromen, hè? Gewoon de toekomst in de gaten houden. Het volgende onderwerp, nou je er toch bent, misschien kan je er ook over meepraten, Joost. We hebben nog. Liffert vindt dat ik moet kijken naar de nieuwe poop.
Oh, ja.
Heb jij daarna gekeken?
De nieuwe poop.
Nieuwe poop. Poop. Poop.
Poop.
Poop.
Oh, de nieuwe paus.
Ja. Ik heb wel de film Two Popes gezien, maar wil nu even weten waarom ik ernaar moet kijken en of ik er echt naar moet gaan kijken. Want dan kan ik er wel binge-watchend bij de volgende aflevering
over
praten.
Dan kan je me recenseren.
Daar kunnen we over praten.
Of we kunnen erover praten, ja.
Maar waarom moet ik er naar kijken, Liefert?
Omdat het hoop geeft.
Oké, okay, hoop. Mooi. Een nieuw hoop. Nieuw poop.
Nieuw poop geeft een hoop.
Geeft hoop.
Nee, het is fantastische televisie eigenlijk. Het is,
maar waarom is het fantastisch? Ja, even in één zin.
Het is Paolo Sorrentino.
Het is?
Paolo Sorrentino.
Oh,
het is een fantastische regisseur.
Dat is waar, ja.
Die kennen we natuurlijk van La Grande Bellezza, Il Divo. Heeft prachtige films gemaakt. En ook deze, het is stilistisch prachtig in elkaar.
Oké.
Okay. Je wil meteen...
Zag je nou John Malkovich daarin?
John Malkovich, die is daar dan de paus inderdaad. Maar daarvoor was er dus de Young Pope.
Ja.
En dat was Jude Law.
Oh.
Maar die is even in de tweede deel van deze serie is hij even op de achtergrond geraakt. Dus daarom is er een nieuwe poop, dus John Malkovich.
Oh, oké.
Okay. Want grappig is dat Jude Law, die speelt een Amerikaanse paus. Terwijl hij volgens mij Engelsman is. En John Malkovich
speelt een Engelse paus. Ja. Terwijl die Amerikaans is.
En zo zit het vol met dit soort dingen.
Oh, zijn het toch grappigheden? Of,
ja, het zit vol met grappigheden. Okay. Er is een soort staatssecretaris in het Vaticaan die alles marchandeert en speelt. En dat is een soort spel, Royello heet die, die echt het hele Vaticaan en alle politieke spelletjes daar in de vingers beheerst. Maar ook gewoon Napoli aanhanger is. En er is op een hele mooie scène, dan wordt hij gevolgd door iemand die denkt, ik vertrouw die man niet. En die gaat hem dus door Rome, door de straat van Rome volgen. En dan ziet hij hem inderdaad een appartementencomplex ingaan. En dan zie je natuurlijk, als je er omhoog gaat, zie je ook een mevrouw met netkousen aan die zelf het appartementgebouw binnenlopen. En dan denk je, dit gaat natuurlijk helemaal mis. Maar dan blijkt dus dat hij een ander appartement binnen ligt waar een vader met zijn gehandicapte zoon zit. En hij komt daar gewoon vader spelen voor die kwetsbare zoon. En dan is het dus eigenlijk een hele innemende, lieve man die ondertussen de grote marchandeur is van het Vaticaan.
Nou, ik ben dus wel hele interessante materie. Ik ga hem kijken. Je hebt me overtuigd.
Ja, ik ook.
En jij bent katholiek, Lievert, omdat je dit zo aanspreekt?
Nee.
Wat dan?
Ik ben gereformeerd gedoopt.
Ah.
In een ver verleden.
Ik ben zelf atheïst, maar dat doe ik al jaren niet meer aan.
Die heb je gejat.
Ja, die heb ik gejat. Herman Vinkers. Nee, ja, mijn vader is ooit nog katholiek. Het is nog gedoopt. Een katholiek geweest, maar die deed er niks meer aan. Dus ik heb daar zelf, nee, ben niet kerkelijk opgevoed. Maar jij dus nog wel?
Ja, ik ben wel protestants opgevoed. Maar mijn vader was ook katholiek, of is ook katholiek.
Oh.
Ja. Maar die doet er inderdaad ook niks meer aan.
Een beetje vuilsbakkie ben je dus.
Ja,
van alles wat.
Ja. Twee geloven in kussen. Ja.
Daar komt Lievert tussen. Ja, dat was wel een inkoppertje.
Ja, dat was een inkoppertje. Het is Napoli tent op.
Ja. Maar goed, we gaan de nieuwe poop gaan kijken. Joost hoorde ik dat hij ook geïnteresseerd is. Ze gaat ook kijken. En dan gaan we het de volgende keer bespreken. Ik ben heel erg benieuwd. Dat is hartstikke leuk. We zijn alweer bijna 3 kwartier onderweg. Klopt alweer dat we zo, zoals we eerder zeiden, dat we veel te lang bezig zijn. Normaal gaan we altijd, doen we nog waar komt die naam vandaan?
Ja, ik had, dat doen.
Ja, wil je dat nog doen? Van Otto Kahler had ik opgezocht. Zal ik dat nog doen? Even snel. En dan hebben we ook nog de prijsvraag.
Oh ja.
Maar die kunnen we ook skippen.
Heel erg en precies dit.
Je mag wel wat van mij eruit knippen hoor.
Dat moet je wel. Deze houden we erin. Deze houden we erin.
Knippen.
nee hoor. We hebben nu aan de luisteraars gevraagd. Wat vind je een ideale uitzending? Lengte van de uitzending. En we hebben nog geen reactie gehad. Dus we kunnen nu nog alle kanten op. Belangrijkste is dan nu. Waar komt die naam vandaan? Renault.
Kahler.
Reiter.
Vogt.
Hey, waar komt deze naam vandaan? Otto Kahler werd geboren in Praag op 8 januari 1949 en is gestorven in Wenen in 24 januari 1893. Twee rommelarts die niet oud geworden is. Otto Kahler studeerde in Praag aan de Karel Ferdinands Universiteit en kreeg daar in 1871 zijn artsenbul. Interessant, vind ik tenminste, na de splitsing van de universiteit in een Tsjechisch en een Duits deel, studeerde hij verder aan het Duitse deel, aan de Duitse universiteit. Op 33-jarige leeftijd, niet veel mensen zullen hem dat nadoen, werd hij al bijzonder hoogleraar in de patologie. In 1889 werd hij benoemd tot professor voor de speciale patologie aan de Universiteit van Wenen. Kahler beschreef het plasmacytoom, dat beter bekend werd als het multiple myeloom, oftewel de ziekte van Kahler. Kahler was ook de eerste die het beeld van syringomyelie beschreef. Dat is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg wordt aangetast, meestal ter hoogte van de nekwervels. En het centrale kanaal van het ruggenmerg wordt daardoor wijder. En een syrinx, zeg ik dat goed, Lievert, is Grieks voor een rietenbuisje of fluitje. En Kahler werkte ook heel lang samen met de neuroloog en psychiater, dat kwam toen heel vaak voor, gezamenlijk Arnold Pick. Helaas kreeg Otto Kahler op 41-jarige leeftijd tongkanker en 3 jaar later op 24 januari 1893 overleed Otto Kahler op slechts 44-jarige leeftijd. Wat een triest verhaal hier. Ja. Nou ja, vorige keer hadden we ook al een triest verhaal, maar dat was meer omdat iemand in en in slecht was.
Jammer.
Maar dit is ook wel weer jammer.
Dat is wel echt een lid van de beroemde Weense school. Hè? Dat is echt een belangrijke internistenschool.
Ja. Maar hij was patholoog.
Jawel, maar het is een hematologische aandoening.
Ja, dat is ook weer waar. Het is een beetje pathologische, internistische aandoening. Nou, tot zover Otto Kahler. Binnenkort nog eens even kijken, wat houdt de ziekte van Kahler nou in? Dat moet misschien eens even aan een expert gaan vragen.
Ja, dat is
misschien ook nog wel leuk.
Ja.
Mensen zullen zich dat afvragen. Nou, dat was alweer waar komt die naam vandaan? En dan hebben we ook nog om het af te sluiten, de prijsvraag.
Ja, dat was de prijsvraag die Danny Koon spontaan meldde.
Ja, en dat was, en dat kunnen we misschien ook even vragen hier. Waarom is een standaard fles wijn 750 milliliter? Joost.
Weet jij het antwoord?
Deze vraag heb ik in een vorige podcast jullie gehoord.
Ja, dat maar, klopt. Heb het antwoord, ja, maar het antwoord hebben we niet gegeven nog.
Nee, wat is het antwoord? Weet je dat?
Nee.
Nee, het is, het is de ademteug van een glasblazer. We hebben verschillende antwoorden gekregen. Coda Choi uit Groningen. Hij gaat natuurlijk over Groningen. Die schreef omdat het longvolume van grote glasblazen 750 milliliter was. En tegenwoordig omdat Europa dat eist. Er is een wet dat dat blijkbaar moet flessen 750 milliliter zijn. Hij schreef er wel bij. Deze was te googelen. Volgende keer weer gewoon eentje voor de goede luisteraars doen hoor. Uitroepteken smiley. En mocht ik winnen, gewoon zelf opdrinken die fles. We zijn bezig. Tijdens de opname van aflevering 7. En zeggen dat die fles mijn kant op komt. Oh shit, dat hebben we nog niet. Is een duurzame oplossing dan naar Groningen reizen.
Maar wat dan misschien een duurzame alternatief?
Ja, dat weet ik niet. We hebben nog ook een Benja Bemelen. Die heeft dan, geloof ik, als e-mailadres frieslandblablabla@gmail.com. En die schrijft, ik denk dat het is omdat vroeger flessen werden geblazen. Dit is het beste wat ze konden doen als flessenblazers. Nou, dat klopt wel ongeveer. Ik weet niet of ik het naar hier moet zenden. Doe de groetjes aan mijn neefje Liffert.
Oh, tante Benja.
Ja, en waar komt tante Benja vandaan?
Ja, die woont dus in Colorado.
Dus daar gaan we naartoe. daar moeten we naartoe gaan. Ik denk dat dat het beste is. Want dat is, het is niet duurzaam, maar het is wel ongelooflijk leuk.
Lekker skiën. Of in de zomer mooie wandelingen maken.
Nou, we gaan nog even
in
bekijken.
In de zomer bewonderen.
Ja. Dus misschien als we dan toevleggen, nemen we een fles wijn mee. En anders, Coda Choi, gaan we dan even overleggen of je toch niet de fles wil hebben. Misschien ben jij nog eens een keer in de buurt in Groningen. Om het dan, als je dan toch in de buurt bent, een duurzaam af te leveren. En anders drinken we hem zelf op. We zijn wel met deze fles bezig, maar ik heb er nog eentje liggen. Dus dat was het even over de prijsvraag.
Ja, maar dan moeten we nu ook meteen een nieuwe prijsvraag inbrengen.
Moet ook een nieuw, ja, iets, maar iets wat in de uitzending zat. Ik heb er eentje. Joost, mag ik de Boy Edgar is een bekende prijs voor jazzmuzici, of de prijs voor jazzmuzici. Maar ja, de vraag is, Boy Edgar was jazzmuzikant, maar wat was hij ook?
Ja.
Ja. En als je dat antwoord weet, ook voor Coda Choi, ik hoop dat je geluisterd hebt, kan je dat doorsturen naar info@dokterinpodcast.nl en dan kan je een mooie fles wijn winnen. Je kan trouwens ook nog steeds een mooie fles wijn winnen als je leuke wijntips hebt, want dan ruilen we de wijnen uit, zou ik maar zeggen. Of dan krijg je van ons ook een mooie fles wijn. Maar als je het antwoord weet op deze vraag, wat deed Boy Edgar nog meer dan jazzmuzikant zijn, dan kan je een mooie fles wijn winnen en stuur het antwoord op naar info@dokterinpodcast.nl. Het zit er alweer bijna op, lieve luisteraars en Liffert en Joost. Het aantal volgers, kan ik melden, groeit nog steeds. Vergeet je niet te abonneren. En ik zou willen zeggen, hartelijk dank voor het luisteren. Abonneer.
We moeten nog even prijswinnaar nog een keertje bellen.
We moeten de andere prijswinnaar nog even bellen. Ja, we gaan even bellen met de andere prijswinnaar.
Want ja, we zitten nog de hele tijd met die...
Ja, dat heb je helemaal gelijk. De winnaar van aflevering 2. We gaan bellen naar Engeland. Typische Engelse telefoongeluid. Weer. Ik ben benieuwd.
Wil je opnemen nu?
Is on another line. Nee. Just leave your message
weer niet.
After the tone.
Het is weer niet opgenomen, jammer. Ja, ja, nee. Ja, het is heel jammer. De volgende keer maar weer
wel
proberen.
Fijn dat jij je telefoon wel opneemt,
ja,
Joost.
Ja, precies, ja. Maar diegene in Engeland, die neemt de telefoon niet op. Dat doen we dan de volgende keer wel weer. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor het luisteren. Volg ons en abonneer je in je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Apple of Google Podcast. Heb je suggesties, opmerkingen of vragen, geef ze door via info@dokterinpodcast of via twitter@dokterinpodcast. Liffert en ik zijn ook apart te volgen op Twitter, @S van Wissen en @LiffertVocht. Achtergrondinformatie op onze website www.dokterinpodcast.nl. Daar staan ook de foto's op. We zullen er ook de link naar de muziek van Joost zetten. Als je genoten hebt van deze podcast, kun je deze podcast beoordelen in bijvoorbeeld Apple Podcast. Dat kan al met 5 sterren, mag ook met minder, maar...
Meer, vijf sterren.
Want hoe meer goede beoordelingen, hoe meer volgers, hoeveel meer mensen deze podcast kunnen vinden. Ja, dat was het dan alweer. Joost, dankjewel. Grappig dat we nu een keer een gast hebben gehad die de hele uitzending, het groot deel van de uitzending heeft meegeluisterd. Hoe was dat?
Ja, een belevenis. Nee, hartstikke leuk.
Oké, okay, nou mooi.
Je bent talent.
Nou, dankjewel.
Dank.
Ja. En dat van een jazzmuzikant die talent heeft.
Precies, die kunnen wij
in onze zak steken. Nou, wij schenken nog een glas Spätburgunder uit de Arin van Adenauer. Jij krijgt ook een fles, Joost. Hartelijk dank. Liffert, dankjewel.
Ja, ik moet nu even haasten, want anders ga ik zo meteen het pontje missen. En dan ben ik niet voor tien thuis.
Nee, dat is waar. Dus we gaan langzaam... we gaan langzaam afsluiten. We gaan nu afsluiten. We hebben het gehad over jazz. We hebben het gehad over onderzoek. We hebben het gehad over de huisartsenvak. Improvisatie. We hebben het gehad over wijnen. Wijnfeitjes. We hebben nieuws gehad over de
vit urine,
en roze urine.
Vivid,
kortom,
ADHD.
Ongelooflijk veel. Nogmaals, Joost, dank je wel. Wij wensen iedereen een fijne avond, middag of ochtend. Het is mooi geweest. Tot de volgende aflevering. Aflevering 8 alweer. Deze dokter zwaait af.
Tot ziens.
Tot ziens.
Tot ziens. Doeg.
Doeg.
Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Sami Consulting. Ja, hey, ben je op tijd thuis gekomen?
Ik ben nu 5 minuten thuis.
Oh.
10 over.
Pff, net op tijd voor de avondklok. Gelukkig, je hebt het gehaald.
Ik was 1 minuut over was ik bij Centraal aangekomen met Pontje.
Ja.
Het was lege vaak, want als je dus richting Pontje fietst, van in Noord, dan is iedereen die gestuurd als een donder van die pont af, dat hele lange fietspad.
Ja.
Dat rechte stuk, zeg maar. Daar houdt niemand meer rekening mee tegenliggen. Dus iedereen denkt natuurlijk dat iedereen al aan de andere kant is.
Ja.
Dus zelfs met mijn lichtje op werd ik ongeveer om 5 gefietst.
Maar je hebt het in ieder geval gehaald.
Ik heb het gehaald.
Bijna.
Ja. Ben ik nu in de opleiding? Oh, in de uitzending?
Ja, je bent nog steeds in de uitzending. Ja, ik dacht eventjes een nabrander. Ja, toch een beetje ongerust, hè? Van, kan ik alles opruimen of moet ik nog bewijs laten staan dat je werkelijk in een talkshow-podcast hebt gezeten?
Dus... Nee, maar ik heb mijn aflaat kunnen tonen aan de politieagent die meteen heeft.
Nou, ik ga vanavond meteen de eerste aflevering van Een Nieuw Poop kijken. Om even tot rust te komen naar deze spannende en enerverende uitzending van Dokter... Wat doet u nu? Ik kijk de aflevering van Een Nieuw Poop. En dan probeer ik ze allemaal te hebben gezien voor de volgende uitzending. Maar goed, met de frequentie van 1 keer per maand moet het lukken. Als we de frequentie opvoeren naar 1 keer per 2 weken... Ja, dan heb ik nog eventjes... dan moet ik nog even doorkijken. Maar ik ga mijn best doen. Maar het was,
goed.
Ja, nou, het was een gezellige uitzending. Ja. Bedankt voor het luisteren. En tot ziens, hè.
Ach.